Ja, goedemiddag lieve kijkbuiskindertjes. Welkom bij de eerste officiële aflevering van Wij van Geen Stijl. De podcast waarin de redactie van Geen Stijl en de boze witte mensen daarachter u even bijpraten over de belangrijkste dingen in het nieuws.
Je hebt echt je candlelight stem doorgesmeerd voor deze opening, hè?
Zeker wel, zeker wel. Waar gaan we het vandaag over hebben, Bart?
We gaan het vandaag hebben over Sheikh Jenaid Fawaz. Dat is één keer dat ik die naam uitspreek. Vanaf nu noemen we hem Sheikh Afwas.
Sheikh Afwas, ja.
En er schijnt iets met een referendum aan de hand te zijn. Daar zou ik het ook nog even over hebben. Maar eerst wil ik nog even terugkomen op Sheikh Afwas. Mm-hmm. Die kwam vorige week voor de miljoen miljardste keer in het nieuws, omdat hij onze goede vriend Ahmed Abu Talib, burgemeester van Rotterdam, een afvallige genoemd zou hebben, wat natuurlijk binnen moslimitische kringen een soort van doodsverwensing is, als het iemand zijn prekerige postures die zo'n uitspraak doet. Ja. Haalde daarmee het nieuws, hoop ophef, hoop gedoe. Die Sheikh Grote Smurf kwam de hele tijd een soort van raar lachend in beeld met zijn Facebook-account. Mm-hmm. En de hele Kamer stond op zijn Tweede Kamer stond op zijn achterste poten van dit kan niet en dit mag niet en we gaan toch onze burgemeesters niet laten doodsbedreigen, bla bla. En toen kwam burgemeester of minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus kwam met de suggestie dat hij maar eens naar de vrijheid van meningsuiting moest gaan kijken.
Ja, dat was ineens...
Wat is dit? Waarom zit
de geest
CDA
van Donner, die kwam weer even voorbij.
Ja, leg mij eens uit, Constantijn, waarom het CDA 3 weken in de regering zit en we nu weer moeten luisteren naar een pleidooi voor de inperking van de vrijheid van meningsuiting, omdat zij niet capabel zijn om die flutsjeik de grens over te schoppen, niet richting Noordzeezijde.
Het probleem met zo iemand als Sheikh Afwas is natuurlijk van dat je in wezen als pijler onder je liberale democratie wil hebben dat er een vrijheid van meningsuiting is. Behalve dat de christendemocratie natuurlijk altijd een soort politiek voorstaat die helemaal niet zoveel veel heeft te doen met een liberale democratie en een open speelveld. We willen gewoon dat bepaalde normen en fatsoen en dat bepaalde taal wordt... In wezen wordt er gewoon gezegd, bepaalde taal is gewoon schadelijk en daar moeten we juridisch wat aan kunnen doen. En dat is in feite ook wat elke conservatieve gelovige kenmerkt.
Maar het verschil hier is dat... kijk, als Geert Wilders minder roept, dan komt hij voor de rechter na 6000 aangiftes. Deze sheik zegt eigenlijk iets wat erger is, alleen dat doet hij in een parallel universum, namelijk dat van de islamitische wereld. Ja. En dan hebben ze ineens geen idee hoe ze dit moeten... Er moet toch een manier zijn om de man die Ayaan Hirsi Ali tongkanker wenste, die Theo van Gogh heeft doodgewenst, die al een heel lange staat van dienst heeft van allerlei vormen van verwensingen en bedreigingen vanuit islamitisch perspectief, om zo'n man aan te pakken zonder dat wij, en dan bedoel ik wij als alle Nederlanders, daar weer voor moeten boeten met inperking van onze eigen uitingsvrijheid.
Of niet. Of we moeten gewoon maar accepteren dat mensen als Sheikh Afwas, dat die gewoon nou eenmaal de prijs zijn van de vrijheid van meningsuiting. En het is natuurlijk ook gewoon zo dat zo iemand precies weet waar de grens ligt. Ik bedoel, die man die is al 15 jaar in Nederland of langer en heeft...
25 al.
Ja, weet inmiddels precies wat je allemaal wel kan maken en wat niet kan maken. En natuurlijk zouden wij als grenzen van de vrijheid van meningsuiting schuurders van beroep daar eigenlijk alleen maar respect voor moeten hebben. Behalve dan dat zo iemand natuurlijk in zijn eindstation, zijn ideale visie van de maatschappij, natuurlijk helemaal geen ruimte heeft voor de vrijheid van meningsuiting.
Het probleem is een beetje, is niet dat hij zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt. Het feit is dat hij die gebruikt om naar iets toe te pleiten waarbinnen die vrijheid van meningsuiting niet bestaat.
Niet meer bestaat, nee.
Dat is altijd het probleem met dit soort haatprekers, dat zij de democratie gebruiken om om te pleiten voor hun sharia-wens. Om de vrijheid van meningsuiting te gebruiken om te pleiten voor de inperking daarvan. Zij maken iedere keer gebruik van de middelen van een liberale democratie en rechtsstaat met het einddoel om daar een einde aan te maken. Ja. En zeker in het geval van dit soort uitspraken, waarin hij dus een burgemeester, een moslimburgemeester, een afvallige noemt, is interpretabel als een islamitische bedreiging die, we kennen de islam een beetje in dat opzicht, fysiek gevaarlijk kan zijn. Is het dan nog vrijheid van meningsuiting?
Ja, hele goede vraag. Kijk, het is natuurlijk sowieso gewoon op het moment dat je zo'n uitspraak interpreteert in een heel ander rechtssysteem, waar gewoon die bepaalde eigen richting, waar gewoon elke gelovige de oproep mag aangrijpen om om het recht in eigen hand te nemen. Dat is natuurlijk heel erg strijdig met de liberale democratie, waar het geweldsmonopolie heel erg ligt bij de overheid, bij de daartoe bevoegde dienders. Zoals de mensen die Gregorius Nekschot van zijn bed hebben gelicht. In een ander zijtakje.
Zelfde partij, 10 jaar
geleden. Wat ook in deze gate voorbij kwam. Waar mensen ook heel erg verbolgen over waren. Dat je dus als cartoonist wel wordt opgepakt in Nederland, maar als imam niet. Terwijl er zijn nog nooit echt mensen die direct naar aanleiding van een cartoon mensen hebben neergestoken. Of zo, wel als reactie erop, maar dat waren dan ook weer de moslims. Maar
ik wou zeggen, er zijn wel mensen vermoord om wat ze zelf getekend hebben.
Ja.
En dat kwam dus ook weer vanuit diezelfde intolerant religieuze hoek.
Ja, waar dus heel erg duidelijk het geweld niet wordt voorbehouden als functie van de staat, maar als voorbehouden als functie van de gelovigen van de gemeenschap.
Ja.
En dat is het grote probleem met alle islamitische politiek, is dus dat het in wezen heel erg populistisch is. Het is heel erg wezen je hebt heel veel deugers, linkse mensen die heel erg bang zijn voor het populisme en daardoor juist die islamitische politiek stimuleren, die dus juichen voor Nida en Denk. Terwijl juist de politiek waar het populisme, waar die massa achter zit, waar massa geweld ook enorm belangrijk voor is die islamistische politiek. Is die openlijke intimidatie, zijn die openlijke demonstraties met heel veel mob violence, is dat in de fik steken van ambassades door woedende volksmenigten. Dus in wezen is die parallel tussen zo'n Junaid en Wilders ook helemaal niet zo gek. Het gaat om het mobiliseren van zo'n massa.
Ja.
En het geweld leggen, het geweld van zo'n massa rechtvaardigen met een hoger doel. En of dat nou een abstract Nederlands volk is of een islam. In wezen zijn al die populistische bewegingen met geweld redelijk analoog aan elkaar. En dus echt het grootste gevaar voor de liberale democratie.
Maar er zijn wel twee significante verschillen. Ten eerste is dat de beweging achter Wilders niet of zeer gering geweld gebruikt. En ten tweede dat die niet pleiten voor een religieuze of politieke stroming die alleen maar zij zelf mogen praktiseren en iedereen die daar niet aan meedoet.
Nou, dat laatste denk ik wel. Ik bedoel, het is duidelijk een völkische opvatting van wie er mag meedoen in Nederland. En dat zijn de Nederlanders. En wie dat nou zijn, dat is.
Daar ben ik het niet mee eens. Het zijn niet alleen de Nederlanders, het zijn de mensen die mee willen doen aan de liberale waarden van de vrije rechtsstaat.
Nou ja, die liberale van de vrije waarden van de vrije rechtsstaat lijkt me in zo'n Wildersachtig denkpatroon waar echt duidelijk een soort abstract volk op de achtergrond de bron is van politieke legitimiteit, is wat anders dan bijvoorbeeld als je je politiek systeem op een grondwet of zo inricht. En wat dat betreft, of je nou een soort abstract volk neemt of een abstracte umma, is in wezen het gevaar voor de democratie even groot. Dus goed.
Het volk is geen idee, hè? De umma is wel een idee.
Dat is dus een beetje waar de hele 19e eeuw over ging.
Ik vind het wel knap dat je van Sjaik af was toch weer de schuld naar Wilders werd te verleggen.
Ja, maar goed, als linkse mol bij geen stijl moet ik dat natuurlijk ook doen. Goed, dan hebben we de linkse propaganda voor vandaag weer gehad. Zullen we het eens even hebben over directe
democratie? Nee, zo makkelijk. Nee, zo makkelijk kom je er nog niet vanaf.
Jawel.
Nee, want ik wil weten hoe je dan toch die islam, de intolerante aspecten van die islam binnen die rechtsstaat weet te weren, zonder dat wij allemaal onze vrijheid van meningsuiting hoeven op te geven. Want ik ben het wel met je eens dat het model Wilders uiteindelijk niet ideaal is, omdat dat inderdaad ten koste zal gaan van misschien wel veel meer vrijheden dan wat Vert Grapperhaus nu voorstelt.
Ja, kijk, het punt is natuurlijk.
Maar de externe vijand is denk ik toch niet de Geert Wilders, maar de islam.
Ja, maar hoe krijgen we de islam van een collectivistisch ingesteld geloof? Kijk, je hebt op een gegeven moment in het Westen een soort turn gehad naar de moderniteit, waar ineens het individu belangrijk werd. En het geloof naar de achtergrond ging en de natie naar de achtergrond ten faveur van het individu. Wat je ziet in de hele decolonisatie en de massamigratie is dus dat je een moderniteit krijgt waarin die islamitische groeperingen binnen de samenleving die turn naar het individu niet maken. Waar het tribalisme en de familie voorop blijven staan. Waarom dus jongeren die gewoon een iPhone hebben en hippe sneakers, waarom die nog steeds zich meer Turk voelen en waarom ze nog steeds met z'n tienduizenden voor de Oema gaan demonstreren in Palestina. Waarom slaat die modernistische turn niet aan bij moslimmigranten? Dat is gewoon het grote raadsel van de tijd. En ik ben maar gewoon een domme hablogger. Ik weet ook niet hoe daar een oplossing voor. Het is alleen dat die diagnose gesteld kan worden. Wat vandaag bijvoorbeeld ook een enorm onderzoek in Frankrijk. En dan zie je bijvoorbeeld dat substantiële delen van Franse moslimjongeren...
Een derde vindt de islam het belangrijkste idee van alles... en ja. alles is gerechtvaardigd om dat idee te beschermen. Ja, ja, ja. Een derde van de islamitische jongeren in Frankrijk.
En waarom hebben islamitische jongeren dat probleem wel... terwijl migrantengroepen in de andere bedoel we... Aziatische migrantengroepen of Afrikaanse migrantengroepen. Waarom zijn die niet zo?
Die hebben minder knellende religieus-culturele dogma's waar ze in...
Ja, maar het punt is, was het zo makkelijk om in die hele revolutie van 68... om die banden wel te breken bij christelijke groepen in de samenleving? En waarom is dat niet gebeurd bij die islam? Wat is anders aan de islam dan aan alle anderen? dat is de grote vraag.
Die bewaren voor de volgende keer. Nee. Niet oplossen.
Nee, daar kunnen we de hele dag over blijven lullen.
Ja. Maar dat is wel, dat is wel waar de discussie over zou moeten gaan. Ja. Om het dan rond te breien, dat is waar de discussie over zou moeten gaan. En niet, er moet geen vlucht naar voren of eigenlijk naar achter genomen worden... door de vrijheid van meningsuiting van iedereen in te perken... om die ene Sheikh Afwas aan te kunnen pakken.
Nee, we moeten niet terug naar een soort pre-1968 christelijk Europa. Dat is onzin. En dat, daar moeten we het CDA af en toe eens op blijven reminden... dat ze dat niet moeten willen proberen.
Ja, eens. Gaan we ook zeker doen.
Nou, goed. Dan gaan we nu jouw speeltje bespreken.
Speeltje?
Nou ja, jouw instrument. Het democratisch instrument. Er komt namelijk weer een verzoek tot het houden van een referendum aan, als ik het goed begrijp.
Ja.
En waar gaat het referendum over deze keer?
Het referendum moet gaan over de nieuwe donorwet. De nieuwe de wetswijziging op de donorwet om voor de toevoeging van actieve donorregistratie of zoiets is de volledige titel.
Ja.
Ja, nou, het ding is, de intrekkingswet voor het raadgevend referendum ligt op dit moment in de Senaat. Mm-hmm. Die gaat daar niet zo soepel doorheen als de Tweede Kamer en het kabinet ongetwijfeld gehoopt hadden.
Ja.
Want de Senaat neemt zijn tijd. Die hebben een expertmeeting gehad. Die experts waren eigenlijk alle zeven vrij vernietigend over de manier waarop de Tweede Kamer en Rutte en Ollengren proberen om van het raadgevend referendum af te komen. Er komt nu nog een schriftelijke vragenronde, er komt een debat met die minister, dan pas stemmingen, er zit nog een reces tussen. Er is misschien net genoeg raam om nog een referendum af te dwingen over die donorwet. Die is afgelopen vrijdag in het Staatsblad gepubliceerd.
De bel voor de raadsronde heeft al...
Ja. Die donorwet is met enig oponthoud, dat was ook verdacht, maar mede door de stampij die daaromheen gemaakt is, niet alleen op Geen Stijl overigens, maar ook in andere media, is die wet toch afgelopen vrijdag ineens in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat je nu 4 weken hebt om een inleidend verzoek voor een referendum te doen. 10.000 handtekeningen voor nodig. Dan een weekje controle door de kiesraad. En dan nog eens 6 weken om er 300.000 op te halen. Ja. En ik dacht, fuck it, let's go. Want om nou leidzaam te gaan zitten wachten tot de Senaat misschien beslist dat ofwel die intrekking van de raadgevend referendumwet niet door kan gaan, ofwel dat die referendabel moet zijn, want dat is ook nog een punt van discussie.
Ja.
Dat vind ik te veel risico, want als ze gewoon al tegen alles nee zeggen, dan staan we straks eind mei en zeggen ze, nou, het is gebeurd, klaar.
Ja.
Terwijl we nu misschien nog net genoeg tijd hebben om over dit onderwerp, die actieve donorregistratie, alsnog een referendum af te dwingen.
Ja.
En dat leek me een uitstekend onderwerp, omdat het gaat over zelfbeschikking, over grondrechten, over het recht op privacy, om het rustig laten te worden, over de eigenheid van je eigen lijf. En dat betekent dat het een onderwerp is wat niet alleen in de afgelopen maanden veel besproken is in de media, maar ook een onderwerp wat iedereen persoonlijk aangaat. Dus je hoeft geen wetsteksten te lezen, je hoeft geen politieke dossiers van A tot Z te kennen. Je kan daar een gedegen keuze in maken. Zijn wij bereid als land om wat grondrechten af te schaven? Ik zeg niet dat ze helemaal vernield worden, maar wel wat afgeschaafd.
Mm-hmm.
Om de overheid toe te staan om actieve donors te maken van iedereen, tenzij je zelf zegt dat je dat niet wil.
Ja.
Of zeggen we, nee, dat willen we niet, want je kan daar niet iedereen voor bereiken. Je kan niet iedereen duidelijk maken dat het zo is. Je kan mensen niet dwingen om die keuze te maken. Jouw grondrechten zeggen dat jij ook de optie moet hebben om gewoon daar nooit een seconde over na te denken. Je hoeft daar niet toe verplicht te worden. En die vraag lijkt mij ideaal voor een referendum. En daarom dacht ik van, nou ja, als je dat combineert, dan is dit een soort kruistocht om het referendum te redden over een onderwerp wat er uitermate geschikt voor is. Dus niet iets wat met opportunisme van de plank getrokken is van, nou dan maar dit, maar echt omdat het echt een goed referendumonderwerp is.
Ja, want dat was een van de grote kritieken op het Oekraïne-referendum, dat het een beetje gezocht onderwerp was wat alleen maar diende als een soort fuck you naar de EU.
Nou ja, uiteindelijk werd het ervan gemaakt dat het een fuck you naar de EU zou zijn. Maar mijn intentie destijds was, we pakken dit onderwerp om de vraag op tafel te leggen, hoe democratisch of ondemocratisch is de EU? Ik wil daar een debat over. En ja, hoogst naïef natuurlijk, om te denken dat dat ook zou komen, want het ging natuurlijk vervolgens over dat verdrag en het werd een rommeltje en het werd een Poetin vriendjes verwijten enerzijds en anderzijds riepen wij, jullie zijn allemaal eurofielen. En het ging meer over, het werd een schreeuwstorm tussen de initiatiefnemers en hun tegenstanders, veel meer dan een zuiver referendum over een belangwekkend onderwerp.
Ja.
Maar we zagen met het sleepwetreferendum van vorige maand dat het al meteen een stuk beter ging.
Ja, en dat ging ook niet over iets dat echt een ver van een bedshow was, maar dat ging echt over wat dingen die mensen echt persoonlijk raken. Gewoon van, want iedereen heeft een telefoon met sms'jes en gedoetjes. En
iedereen heeft recht op privacy.
Ja,
en er waren een paar significante verschillen. Het eerste was dat het over een nationaal onderwerp ging en niet over een Europese wet, die uiteraard lastig te wijzigen is als daar 27 landen hun plasje over moeten doen. Dit ging over iets landelijks. Het ging ook over grondrechten, dus het had zwaarwegende implicaties, waardoor je dus wel met legitimiteit daar een referendum over kunt houden. En het was een belangrijk verschil dat kranten en opiniemakers laten we zeggen de intelligentsia, waar die in het geval van het Oekraïne-referendum allemaal vooral heel erg tegen de organisatie waren, zich nu ook hard maakten over dat onderwerp, of vaak tegen dat onderwerp.
Ja.
En dus ook zag je dat NRC Handelsblad nu ineens een commentaar schreef, stem tegen deze wet.
Ja.
Een aantal van hun columnisten, redacteuren deed dat ook. Je zag een beter debat, derhalve ook, over die wet, over de inhoud daarvan. Het ging veel minder over de initiatiefnemers, het ging over het onderwerp. En dat liet zien dat wij dus na slechts 2 keer proberen met het raadgevend referendum al vrij snel leren, hoe werkt
het? Hoe je ermee om moet gaan.
Hoe ga je ermee om? Hoe voer je een debat? Hoe bouw je dit op?
Ja, wat voor experts nodig je uit om erover te praten?
Ja,
dat vond ik ook de kwaliteit van dat niet alleen maar zo'n liefdestroon ervoor wordt gehouden.
De enige die achterbleef wederom was de regering zelf. Die alleen maar Ollengren en Rutte af en toe een paar keer lieten zeggen, nou, deze wet is belangrijk, stem voor. Vervolgens MIVD, AIVD naar voren schuiven om hetzelfde te zeggen.
Ja.
En Kees Verhoeven, die namens D66 zijn uiterste best weer deed, maar vanaf dag 0 al onbetrouwbaar was, omdat hij als Kamerlid, oppositiekamerlid, fel tegen was.
Het houdt natuurlijk
was.
Wel gewoon de bewindspersonen veel scherper, omdat gewoon de maatschappelijke druk om beter te debatteren wordt gewoon veel groter met zo'n referendum.
En dat, want om nou terug te gaan naar het huidige initiatief, een van de argumenten van Pia Dijkstra, bedenkster van deze actieve donorregistratie, of de indiensten van die wet in ieder geval, is dat er te weinig donoren zijn en dat dat levens kost.
Ja.
En zij zoekt een manier om meer donoren te werven. Nou is de actieve donorregistratie is een paardenmiddel. Maar een van haar argumenten was, de andere methoden hebben vooralsnog niet voldoende donoren opgeleverd. En dan denk ik, als jouw einddoel is om zoveel mogelijk donoren te werven, dan is een referendum over zo'n onderwerp een uitstekend middel om maandenlang over donorregistratie te praten. Want je zag het tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer, je zag het tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer, het levert alleen maar meer registraties op, omdat mensen die lezen erover en die maken dan een keus.
Het donorschap wordt gewoon veel meer ingeplant in het nationaal bewustzijn.
Ja, daarom wil ik met dit initiatief ook heel duidelijk geen standpunt voor of tegen die wet innemen.
Nee.
Maar zeggen, ik vind dat de mensen over dit ingrijpende besluit over donorschap zelf mogen beslissen, willen we dit wel als natie, willen we dit niet als natie.
Mm-hmm.
En dan tijdens die hele campagne zoveel mogelijk zeggen van, jongens, maak dan ook even meteen die donorkeuze. Registreer oude wet is nu nog van kracht. In ieder bericht, in iedere verwijzing zetten we gewoon erbij een linkje naar het donorregister van, maak hier ook even een keuze. Deze week komt er een tekenapplicatie online. Die zijn we toch weer aan het bouwen, want we merkten toen we vrijdag het eerste topic online gooiden dat er best wel positief gereageerd wordt op dit referendum, op deze mogelijkheid. Dus we bouwen toch die applicatie weer. En als je dan getekend hebt, krijg je nog 1 pagina. Dan staat, bedankt voor je handtekening. Denk nu ook nog even na over je donorkeuze. Klik hier voor het donorregister. In de hoop dat dus mensen die voor het referendum tekenen, dan, als ze het nog niet gedaan hadden, ook meteen even daarover nadenken. En op die manier willen we dus laten zien dat het een constructief middel kan zijn, zo'n referendum. Ja. Het is niet bedoeld om die wet van tafel te krijgen. Dat bepalen straks de kiezers als we het halen. Het is bedoeld om de discussie aan te zwengelen, om te laten zien dat een referendum kan werken. Hopen dat we het referendum kunnen redden. En dat dan allemaal binnen de context van een wet die het absoluut verdient om aan een nationale volksstemming te worden onderworpen.
Ja,
en
dus,
dat was mijn pleidooi voor het donorwet referendum.
Nou, hartstikke goed. En als eenmaal die referendumwetgeving van tafel is, dan moet de politiek in Den Haag maar kijken wat ze nog met de bruikbare delen van het oude referendum kunnen doen.
Nou ja, ja, bindend correctief beweert D66 nog steeds te willen. Maar ik denk, laten we dan eerst maar eens even nog een paar keer blijven oefenen met raadgevend.
Ja.
Het is gewoon een prachtig middel. En alle experts en bestuurskundigen en politicologen en zo zijn het daarmee eens. Terwijl ze niet allemaal per se staan te juichen over de onderwerpen die in het verleden bijvoorbeeld aan bod zijn gekomen. Nee. Zeker het Oekraïne-referendum. Nou, dat trek ik me aan en dan wil ik helpen om het beter te maken.
Nou, mooi.
Want uiteindelijk zijn we hier om de wereld mooier te maken.
Zeker. Nou, ik hoop dat jullie ook allemaal genoten hebben van deze kleine poging om Nederland net weer een beetje vooruit te helpen. En dan zien we u bij de volgende aflevering weer.
Yes.
Goed. Ging dat ergens over?